De tekst wordt dus gevormd door die drie laatste versen die we gelezen hebben uit Markus 14, waar dan staat: en zij lieten hem alleen en vluchten allen. En een jonge man die een laken om het naakte lichaam geslagen had, liep mede, hem achterna, en ze grepen hem. Maar hij liet het laken in hun handen en nam naakt de vlucht. En we zouden als thema boven deze preek kunnen zetten: een onthullend beeld. Een onthullend beeld. En wij zingen dan straks in aansluiting op de preek van gezang 180, de eerste vier en het zevende vers. Gezang 180. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is alweer een heel aantal jaren geleden dat ik meezong met een koor in een Markuspassie. En als u wel eens in een koor gezongen hebt, of misschien nog wel zingt, dan weet u hoe dat gaat. Dat is oefenen en oefenen, herhalen en nog eens herhalen en nog een keer herhalen. Steeds maar weer dezelfde woorden, dezelfde passages, want het moet immers krachtig, het moet perfect klinken. Maar bij deze Markuspassie was het dan natuurlijk ook zo dat we steeds weer langs dit curieuze detail uit het Markusevangelie kwamen. Deze vreemde woorden, dat Jezus alleen gelaten wordt door allen, dat is niet onbekend, dat staat ook in de andere evangeliën. Maar die twee versen die daarop volgen, die zijn uniek voor Markus. Een man, een jonge man, we moeten misschien uit het woordgebruik begrijpen dat hij een jaar of 16 geweest is. Een jonge man is Jezus gevolgd. Er staat zoiets als hij is hem meegevolgd. Alsof hij toch nog niet helemaal zelfstandig is, zelfstandig was. Alsof hij daar ook niet helemaal alleen gestaan heeft. Alsof die Jezus ook niet alleen achterna gegaan is. Die staat daar en wat gebeurt er? Het lijkt wel, hij ziet het allemaal aan, hij ziet het allemaal gebeuren. Hoe daar Judas komt, Judas aan het hoofd van een bende van mannen. Vervolgens die kus. De schermutseling die dan volgt, het oor dat wordt afgeslagen van de slaaf van de hoge priester. En dan die woorden van de Heer Jezus over het onverhoede, over het laffe van die overval. Immers, dagelijks was hij in de tempel, steeds weer overdag hadden ze hem kunnen pakken als ze hadden gewild. Toen deden ze het niet en nu het donker is. Nu doen ze het wel, nu is het alsof het daglicht niet verdragen kan. En deze jonge man, hij heeft het allemaal gezien, hij heeft het allemaal gehoord. En als dan de discipelen weggaan, de een na de ander, tezamen met elkaar, dan lijkt hij te aarzelen. Zal die blijven, zal die bij Jezus blijven? Of zal die vluchten net als de anderen? Zo'n ondeelbaar ogenblik, zo'n moment dat hij net even te lang wacht. De anderen zijn hem al gevlogen, maar hij, omdat hij heeft geaarzeld, dat enkele moment, grijpen ze hem en ook hij dreigt met Jezus te worden gepakt. Maar gaat er toch vandoor. Ze grijpen hem. En mis. Het enige wat ze in handen houden is een hemd, een doek, een laken. En hij rent ongekleed in zijn blootje, naakt. Het kan overigens nog steeds betekenen dat hij ondergoed aan had, dat is niet duidelijk. Hij rent in ieder geval zo goed als naakt weg. Hij weet zich het vege lijf, letterlijk het vege lijf te redden. Meer is het niet. Maar wat betekent dit nu? Waarin ligt hier nu het evangelie? Het is misschien wel een curieus detail, maar goed, elk woord is afgewogen, in de schrift vastgelegd, niet voor niets. Waarom? Eerst maar iets over die woorden op zich. Een nuchtere, feitelijke verklaring. Meestal houd ik de clue voor aan het slot van de preek, maar in dit geval toch maar beginnen bij het begin. Hoewel feiten, nuchtere feiten, die zijn er eigenlijk amper, behalve de woorden die er staan. Exegeten, uitleggers, die hebben wel verondersteld, zijn wel nagaan denken, hebben gegist. Ja, wat is dit nou? Wat betekenen deze versen? Wie is dit? Immers, Marcus, zoals gezegd, is de enige evangelist die ze kent. Is het misschien, zo hebben uitleggers gedacht, is het misschien iets van Marcus zelf geweest? En men heeft daar dan bij gedacht, en dat geeft ook al wel iets aan, daarmee geef ik dat zelf ook al wel een beetje aan, het is speculatief, we weten het niet. Er is gedacht, die maaltijd die de Heer Jezus met zijn leerlingen heeft gehouden, die Pascha-maaltijd, die is dan gehouden in het huis van de ouders van Marcus, in een bovenzaal, bovenop dat huis. En deze jongen, hij is gaan slapen en door het rumoer van de vertrekkende gasten wakker geworden. En vervolgens Jezus en de discipelen achterna gegaan. In zijn nachthemd, in zijn pyjama. Zei het dat dat niet meer betekent dan een laken die hij heeft omgeslagen en met een soort van speld heeft vastgezet. Een jonge man, want dat is wel zeker. Nieuwsgierig, avontuurlijk. Wat wil je misschien juist ook wel op zo'n leeftijd? Geen discipel, zo lijkt het, maar wel op een of andere manier geboeid door de boodschap die Jezus te brengen heeft. Het zou kunnen. Het zou kunnen dat Marcus, de auteur van dit evangelie, dat hij zichzelf zo als het ware in het evangelie heeft verstopt. En natuurlijk dan niet op zomaar een plaats, nee, op een cruciale plaats. Immers, op deze plek komt het erop aan. Waar kies je nu voor? Waar kies je nu voor? Volg je Jezus in die zware kruisweg die hij zal gaan, in die weg van zijn lijden? Volg je Jezus of loop je daar voor weg? Het is als een soort van foto gemaakt met een zelfontspanner. Of als een Rembrandt die zich bijvoorbeeld in een ets over de kruisafname van Jezus, die zichzelf daarin ook afbeeldt. Hij is een van de toeschouwers. Nog wat dichterbij, misschien ook wel zoals de dichter die als het ware zichzelf heeft opgesloten in het gedicht, Revius, Jacobus Revius, met die bekende woorden: het zijn de Joden, niet Heer Jezus, die u kruisigen, maar ik zelf ben het. En als u nu vraagt naar bewijs, helaas, bewijs is er niet te geven. En andere namen zijn ook wel genoemd, andere namen uit de omgeving van de discipelen, Johannes of Jacobus, de broer van Jezus. Ook de naam van Paulus is wel gevallen, hoewel dat wel heel ver gezocht lijkt. Immers, Paulus lijkt toch, als we hem horen, over hem horen in het boek Handelingen, niet echt met Jezus te maken te hebben gehad. En ik denk bij al die andere namen ook, waarom staat dat er dan niet? Waarom wordt die naam dan niet genoemd? En waarom dan zo schaars gekleed? Daarom voorlopig laten we maar zeggen, Marcus, wie het dan ook misschien anders zou mogen zijn, het is Marcus die zichzelf hier blootgeeft. En laten we dan vooral maar voor ogen houden dat beeld, dat spookachtige tafereel bijna daar in die donkere hof van Gethsemane. Een man die wegrent, naakt, letterlijk en figuurlijk met niets meer om het lijf. Goed, blijft de vraag waarom? Waarom dan die handtekening van Marcus op deze plaats gezet? Waarom dit zelfportret zo bleek en ontwapenend, onthullend? Wie zal het zeggen? Het beste is denk ik toch maar gewoon uit te leggen. Twee woorden worden ons vandaag, vanavond voor ogen gesteld. Twee woorden die bijna tegenover elkaar lijken te staan. Allen en alleen. En zij lieten hem alleen en vluchten allen. Het is maar één letter verschil, maar het is tegelijkertijd een wereld van verschil. Of we kunnen zeggen dat we met z'n allen zijn, of dat we alleen zijn. Het zegt iets over die allen, over de discipelen, het zegt iets over u en over mij. Discipelen, leerlingen van de Heer Jezus. Maar het zegt ook iets over diegene die alleen overblijft. Over Jezus Christus. Eerst maar die allen. Eerst maar de discipelen met elkaar. Mensen, mannen, ook jonge mannen, met hoge verwachtingen. Ze hebben zijn macht gezien, de macht van Jezus, de macht waarmee die zieken genas die op zijn weg kwamen. Ze hebben gemerkt hoe groot en hoe wijd zijn wijsheid was. In de wijze waarop hij mensen benaderde die in hun schulp gekropen waren. Hij wist ze op een of andere manier uit de tent te lokken. Of diegene nu bij wijze van spreken in een exclusief appartement woonde, of ergens in een vervallen hutje, of in een kamertje op de wallen. Hij wist ze uit de tent te lokken. Ze hebben zijn gezag ervaren, hoe die omging met lastige vragen, met strikvragen, met fariseeën en sadduceeën. Met mensen die met hulpvragen, indringende hulpvragen, Heer Jezus, Kyrie eleison, ontferm u over mij, hoe die met de mensen omging. En ze hebben zich een beeld gevormd en dat beeld dat kan niet anders zijn geweest dan dit, dat hij het was die Israël bevrijden zou. Dat hij het was die Israël zou redden. Een politiek beeld. Voluit politiek en tegelijkertijd op en top religieus geladen. Het omvatte heel hun leven. Als die bevrijding nu toch eens door deze mens, door deze man bewaarheid zou kunnen worden. Ooit zei iemand een keer op een huisbezoek tegen mij: Echt, ik dacht, geloof, dat is een soort van garantie, een soort van verzekering. Totdat, en toen volgde er een heel lang en vooral triest verhaal. Totdat, ook hier, totdat, dat beeld dat ze hadden, dat uitzicht, dat panorama, het lijkt op een glasplaat die versplintert. En ineens, in één keer, is dat heldere, dat wijdse, dat brede uitzicht, dat is in één keer verdwenen. Het is helemaal onzichtbaar geworden, weg. Verraden. Deze Jezus verraden, gevangen genomen. En er gebeurt niets. Geen macht. Geen wijsheid. Geen gezag. Niets. Helemaal niets. Is dit nu diegene die Israël bevrijden zou? Hij ondergaat het gelaten, deze Jezus. Iemand zei ooit ook, juist in die moeilijke tijd had ik iets van God verwacht. En juist toen voelde het zo kil, zo leeg. Teleurstelling alom. En allen vluchten. Allen. Waar zijn ze? Waar is Jacobus? Waar is Johannes? Waar zijn die zonen van Zebedeus? Het zijn stevige, het zijn potige vissers. Ze hadden nog gevraagd. Wie mag naast u zitten, links of rechts van u? En waar is Andreas en vooral zijn broer Simon Petrus? Waar is die eerste? Hij die met dat hoge woord nog had gezegd, al moest ik met u sterven, ik zou u nooit verloochenen. Hoe komt u erbij? Allen vluchten. Allen vluchten. Waar zijn wij als we geconfronteerd worden met het lijden van Christus? Als we geconfronteerd worden met zijn kruis. Een paar opmerkingen daarbij om die vraag als het ware te vullen. Ze zijn wat associatief. Het eerste dat ik denk is dit. Soms zien we ook in onze tijd, vooral in wat meer evangelicaal gekleurde kringen, maar niet alleen daar, dat de lofprijzing zo aloverheersend geworden is, dat als het ware het lijden onder tafel verdwijnt. Pasen zo krachtig, zo nadrukkelijk aanwezig, dat de Goede Vrijdag in de schaduw valt. Helemaal in de schaduw wegvalt. Soms zelfs zo, was dat ondanks nog weer in de krant, evangelicale gemeenten in Nigeria, andere landen in Afrika, ze groeien als kool vanuit een soort van succesgeloof. Als je gelooft, dan heb je succes. En dan zul je geld verdienen, dan zul je rijk worden. En voorgangers rijden in de duurste auto rond, hebben hun eigen privéjets klaarstaan. Immers, ze zijn druk en hebben een volle agenda. En wie zou hen toch willen missen? Een theologie van de overwinning in plaats van een theologie van het kruis. Allen vluchten. Natuurlijk, het is veel mooier en veel interessanter om bij de overwinnaars te horen. Maar gaan we dan niet te snel? Snijden we dan als het ware niet de lijdenshoofdstukken uit het evangelie weg? Allen vluchten. In de kerk van Christus wil het nog wel eens zo zijn dat er allerlei dingen gebeuren, ook in de gemeente, die ons misschien niet zo heel erg aanstaan altijd. Het is soms moeilijk om in de kerk te blijven, om in de gemeente te blijven, als je ziet wat er soms fout kan gaan en fout gaat. Mensen die aandacht zouden moeten krijgen en geen aandacht krijgen. Dingen die worden gezegd in de kerk waarvan je denkt, moet dat nu? Of het nu gaat om vernieuwing of juist te veel om te weinig vernieuwing. Als wij in de kerk werkelijk stilstaan en stilgezet worden bij het lijden van Christus. De kerk is het lichaam van Christus. Hebben we dan niet ergens de opdracht om waar dat enigszins mogelijk is, het vooral vol te houden met dat lichaam van Christus? Ook al lijden wij daar misschien soms zelf aan. Ook al gaat het misschien verder dan onze spankracht groot is. Houden we vol of lopen we bij het minste of geringste weg? Allen vluchten. Hoe zit dat in de persoonlijke omgang met elkaar? Als iemand ernstig ziek wordt, of iemand krijgt relatieproblemen en zelfs het loopt uit op een scheiding, durven we dan te vragen hoe het gaat? Het verbaast me eigenlijk steeds weer, want het wordt zo vaak natuurlijk ook best wel gezegd en aangeraakt. Maar nog steeds schijnen mensen die een partner verliezen na zo'n maand of 3, 4 echt te horen te krijgen van anderen. Nou ja, het leven gaat door. Kop op, probeer dit of dat of zus of zo. Houden wij het vol met mensen die lijden. Met mensen die pijn hebben en verdriet hebben. En daar soms zelf ook geen woorden voor kunnen vinden. Houden wij het vol, ook na jaren, na verloop van jaren. Ook al gaat het misschien niet zo snel als wij wel zouden willen, als wij wel zouden denken dat het zou moeten kunnen, houden we het vol met die ander. Allen vluchten. Allen. Daartegenover staat diegene die alleen gaat. Dat kunnen we niet makkelijk onderschatten. Het risico bestaat altijd weer, en dat merk ik ook wel bij mezelf, als wij kijken naar het kruis van Jezus Christus, als wij kijken naar de weg van Jezus Christus, dan probeer je toch ergens naar verklaringen te zoeken. Dat hij dat alleen doet. En dan gaat het over dingen van de psychologie en de sociologie, hè, dat zien we dan wel vaker. Als iemand dreigt te verdrinken en daar staan allemaal mensen omheen, dan is er meestal maar een enkeling of soms zelfs niemand die snel zijn kleren uittrekt of zelfs met kleren en al in het water springt om die ander te redden. Zoiets lijkt hier ook te gebeuren. En in de psychologie speelt ook misschien wel iets mee van angst om zelf te moeten lijden. Angst om zelf gegrepen te worden. Angst, nou ja, hoe dan ook. Maar daarmee zijn we er niet. Want daarmee ontkennen we al te zeer dat wat hier gezegd wil worden. Dat Jezus deze weg alleen moet gaan. Alleen. Want zo blijkt ons onvermogen. En in ons onvermogen blijkt Gods vermogen. En in onze onmacht blijkt Gods macht. En terwijl wij de gemeenschap misschien wel zouden willen verbreken, terwijl wij misschien wel zouden weglopen, zal God ons roepen en gemeenschap stichten. En juist in dat kruis, juist in die vreemde weg die God gaat in Jezus Christus, daarin wil Paulus roemen. Juist in de prediking van het kruis, Niet in van die van de overwinning zo zonder meer. Nee, in de prediking van het kruis. Want daarin ligt de aanstoot. En daarvan willen wij misschien maar het liefste snel weg. En misschien willen we het snelste door naar Pasen. Want ach, dat geeft rust, dat geeft ruimte. Is het toevallig dat in de tijd van de apartheid in Zuid-Afrika, u raadt het misschien bijna al, op Goede Vrijdag de zwarte kerken vol zaten en op Pasen de blanke kerken? Is het toevallig dat diegenen die toen hoorden bij de mensen met invloed en macht, dat die wisten van overwinning en het liefst snel aan die Goede Vrijdag voorbij ging? Zoals ook wij dat misschien wel het liefst zouden willen. Want ondanks crisis, ondanks allerlei dingen die op ons af kunnen komen, we leven in een rijk deel, zo niet het rijkste deel van de wereld. Marcus, en laten we deze jonge man schaars gekleed dan toch nog maar Marcus noemen, wat lachwekkend, met een zekere humor zet hij zichzelf hier dan neer, wat onbenullig. Deze man, deze mens, laat ons de naakte waarheid zien. De uiterste consequentie van het volgen van Jezus. Misschien nog aarzelen, zal ik toch niet meegaan, maar nee. Het is een onthullend beeld. Ook deze Marcus, ook deze mens, hij kan het niet opbrengen. Hij kan het niet opbrengen, maar hij heeft niets om zich achter te verschuilen. Het is onthullend. Zo worden ook wij op onszelf teruggeworpen. Zo staan ook wij uiteindelijk naakt, ongekleed tegenover de Heere God. En Paulus die zegt ons dan, ja, maar jullie zijn gedoopt in Jezus Christus en jullie zijn met hem bekleed. Prachtig. Prachtige woorden, prachtige gedachten. Want wij staan in onze zonde, in onze afwijzing van God. Bijzonder eigenlijk vanmorgen in mijn eigen gemeente bij het koffiedrinken zei een oudere mevrouw, en ik weet niet eens meer hoe ze er precies opkwam, maar citeerde ze die oude woorden uit de catechismus, dat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten. Die zonde waarin wij weglopen van God, die zonde waarin wij weglopen van onze naaste, die naakte waarheid, daarmee staan wij voor God, maar wij blijven niet naakt. Als wij zo, als Adam eens in de hof, onszelf bezien, dan is het goed dat er één is die ons vervolgens zijn tekenen aanreikt, de tekenen van brood en wijn. Dan is het goed dat u hier komende vrijdag samen die maaltijd viert. Die maaltijd waarin Jezus op de avond voor zijn lijden met zijn discipelen brood en wijn deelt. Ze aanreikt van Gods wegen. Laten wij ook ons zo dat kleed van Christus aanreiken. Laten we ons zo opnieuw mogen bekleden met Jezus Christus. Met Gods hulp, met Gods kracht. Met hem bekleed, de weg die voor ons ligt. Een weg waarin wij misschien op sommige momenten in alle eerlijkheid moeten erkennen dat we het zelf niet kunnen opbrengen. Dat hij het is die er voor ons aan onderdoor is gegaan. Hij ging verder waar wij stoppen en aarzelen en blijven staan. Hij ging verder. Dankjewel Marcus. Of dankjewel jongeman, wie je ook mag zijn geweest. Dat we een glimp van jou mochten opvangen. Zo herkenbaar. Dat we door jou iets mochten zien van onszelf. Wat we zelf misschien maar liever verbergen. Dank je. En dank u, Heer Jezus. Dat u mij wilt bekleden. Ondanks mijn weigering. Amen.